Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Vastgoedstrategen. Vandaag is aangeschoven Sven van der Rest van Kiedef Vastgoed. Sven, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Je ontwikkelt, renoveert voor eigen portefeuille, maar je beheert ook nog panden voor derden. Ja. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt.
Laten we beginnen met Kiedef. Waar komt die naam vandaan?
Die naam is ook een beetje die is tot stand gekomen omdat ik heb bedrijfskunde gestudeerd op de Erasmus Universiteit. En toen ben ik daarna gelijk voor mezelf begonnen in de website en IT projectontwikkeling. En toen had ik een bedrijfje en dat heette Key Concepts. En zeven jaar later, toen ik volledig het vastgoed inging, moest ik een nieuwe naam verzinnen voor mijn ontwikkel BV. En toen heb ik een beetje voortgebeduurd op dat Key en Dev van Development afgesnoept.
Ja.
En zo is Kiedef vastgoed ontstaan.
Kijk aan. Hoe zagen jouw eerste stappen in het vastgoed eruit?
Wat ik eigenlijk net vertelde. Ik was werkzaam in een website en IT projectontwikkeling. En ik kwam voor een makelaar te werken. Waarbij ik heb gewerkt aan een webconcept binnen de makelaardij. En dat waren eigenlijk mijn eerste stappen binnen het vastgoed. In een vastgoedbedrijf.
Ja.
En er kwamen op een gegeven moment meer dingen voorbij. Marktonderzoek doen voor een ontwikkeling, exploitatie, plannetjes maken. En zo kwam er iedere keer een opdrachtje bij. En toen dacht ik van, dat wil ik wel doen. Met beperkte vastgoedkennis, maar die kwam dan vanuit de makelaardij.
Ja.
En dan kwam op een gegeven moment ging ik ook vergunningjes aanvragen. Kwamen de beleggers over de vloer, maakte ik wat berekeningen. Exploitatieplannen, bijvoorbeeld voor een hotel in Amsterdam. En zo zag ik eigenlijk hoe dat dan
werkte. Dus je deed al verschillende facetten van het vastgoed, dat lukte allemaal. En toen dacht je, waarom begin ik zelf niet?
Ja, dus dat ging eigenlijk een beetje, dan had ik wat IT-projectjes, wat vastgoedopdrachtjes. En toen op een gegeven moment kwam er een woning voorbij die in de verkoop kwam vanuit een erfenis. En een heel gedateerd arbeiderswoninkje. En die moest verkocht worden. En toen dacht ik van, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Die heb ik toen gekocht en verbouwd.
Ja.
En weer verkocht. En dat deed ik dan eigenlijk een beetje naast mijn normale werkzaamheden. En daar had ik eigenlijk best wel veel lol in. En toen dacht ik van, ben ik de markt op gegaan te kijken. Was er een grote belegger in Dordrecht. Die zijn verhuurde vastgoed aan het uitponden was. En dat werd verkocht via een makelaar. Die heb ik gebeld en gezegd, ik wil wel appartementjes kopen. En daar heb ik dat een paar keer gedaan. En
kon je nog redelijk goed inkopen?
Ja, toen ging die prijs ook al wel weer een beetje omhoog. Dat eerste pandje, dat was nog echt in de tijd dat je echt dan goed kon inkopen. Het verbouwen, daar zou je nu om lachen, zeg maar, wat dat toen kostte.
800 euro een meter.
daar doe je nu een badkamer en een keuken voor. Ja. En dan deed je dat het hele huisje. En daar zat ik lol in. En toen kwam er een stukje grond wat ik kon kopen voor ontwikkeling. En toen dacht ik van, dit is eigenlijk waar ik het echt plezier aan beleef. En het was ook best wel praktisch werk natuurlijk.
Ja.
En leuk om te doen. Dus ik had toen eigenlijk min of meer voor mezelf een beetje besloten, dat is de kant die ik op wil. En, op een gegeven moment had ik wel een beetje in de gaten hoe het werkte. Je moet met de gemeente praten, je hebt een architect nodig, je moet een plan maken. Daar begint het mee.
En, maar daar had je al ervaring mee, want je deed dat voor andere beleggers.
Ja, maar dat was echt heel echt kleinschalig. Maar op zich, klein of groot, de trajecten die lijken natuurlijk op elkaar.
Ja.
Al de ene is natuurlijk intensiever dan de andere. En toen dacht ik van, ik moet eigenlijk gewoon meer kennis hebben op vastgoedgebied. En toen heb ik ervoor gekozen om een opleiding te gaan doen. Master of Real Estate.
Ja.
Op de Universiteit van Tilburg. TIAS Business School.
Ja, want je hebt die MRE-opleiding gedaan. Je kreeg, als ik het goed heb, les van de jongste hoogleraar vastgoedeconomie.
Ja, dat klopt.
Dirk Brownen.
Ja.
Oké. En was dat leerzaam?
Ja, dat was hartstikke leerzaam. Ik zat daar, ik was een van de jongsten van die lichting toen, in 2015. En je zit natuurlijk in een groep met allerlei vastgoedmensen. De een is ontwikkelaar, de andere aannemer, die werkt bij een bank, die werkt bij een corporatie,
ja.
En die is advocaat. En dus je hebt een clubje, en dat was een clubje van 14, 15, 16 mensen. En die zie je dan natuurlijk 2 jaar best wel intensief.
Ja.
Eén dag in de collegebanken, opdrachten met elkaar maken. Je bent eigenlijk toch weer met z'n allen student. En je leert natuurlijk gewoon van de studie, van de docenten. En Dirk, dat was wel een bevlogen man die dat leuk overbrengt.
Ja, en je kan uit die studiegroep natuurlijk ook een hoop kennis halen van iedere tak van sport.
Ja.
Voor de projecten waar je mee bezig bent.
Ja, precies. En ik zat een beetje in het begin van mijn vastgoedcarrière. En daar pik je dan ook een hoop van op. Want iedereen die vult het in op zijn eigen expertise. En dat is hartstikke leuk.
Dus je merkte eigenlijk direct al dat je profijt had van die opleiding. Misschien niet direct van de opleiding zelf, maar ook van de mensen eromheen.
Ja, precies. De totaliteit.
Ja.
En uiteindelijk, het kost best wel veel energie. Want je mist een dag werken, want het kost een dag in de week. Maar ook 's avonds en in het weekend studeren. En echt gewoon de boeken in.
Ja.
En dat 2 jaar lang.
Je renoveert, je ontwikkelt. Maar ontwikkelen is toch ook wel een andere tak van sport.
Ja, dat klopt. Want daar komt ineens toch hele andere dingen bij kijken.
Ja.
Want waar ik mee begon, en dat was kopen. Beginnen met de verbouwing, slopen en weer opbouwen.
Deed je dat zelf, die verbouwing ook?
Nee, want ik wil nog wel eens met het slopen nog wel eens leuk om wat te doen. Maar zelf ben ik niet zo handig. Dus
kunnen we elkaar een hand geven?
Ik kom beter tot mijn recht achter het bureau.
Ja.
En al vind ik in de vastgoedmarkt ook heel veel buiten zijn. Maar zelf kan ik niet veel. Dus ik verzamelde dan een team van bedrijven en mensen die die ik dan inhuurde om dat te doen.
Ik vind het best wel avonturier dat je gaat ontwikkelen en dat op eigen houtje. Natuurlijk met goede mensen om je heen, goed team. Maar je ziet vaak dat iemand gaat ontwikkelen, dat hij er iemand bij naast heeft die daar al wat meer ervaring in heeft.
Ja, en uiteindelijk, het gaat natuurlijk ook om een paar dingen. Ja, een beetje eigenwijzigheid. Hè, want aan de voorkant lijkt altijd alles heel erg moeilijk. Je gaat ook wel natuurlijk de expertise die je mist, die ga je inschakelen.
Ja.
Die neem je dan ook mee. Alleen ik heb ook wel geleerd dat je aan de voorkant, nu met ontwikkelingen, aan de voorkant heel veel dingen kan kapot rekenen. En dan kan je alles wat je op je bureau krijgt, kan je eigenlijk zeggen, ja, dit is niks. Er wordt niks aan verdiend. Dus je moet ook gewoon, en dat is al wat ik eigenlijk tot nu toe heb gedaan, is eigenlijk al het risico nemen. Je koopt iets, ik ga iets bedenken, wat kan ik ermee? Soms ook nog eens waarvoor je nog afwijking binnen een bestemming nodig hebt.
Ja.
Maar ik geloof dan in het plan en ik probeer dan met de mensen om me heen een goed plan neer te leggen.
Maar je koopt het op risico en pas daarna ga je bedenken wat je er eventueel mee zou kunnen?
Ja, dat heb ik tot nu
toe. Dan zie je wel de potentie in een project.
Ja.
En op voorhand.
En je doet natuurlijk, ik doe goed vooronderzoek. Ik probeer een plan te maken, want ook verschillende scenario's. Je hebt een A-scenario, dan denken we, nou, dat gaat het worden. Maar probeer ook nog wel een B en een C.
Ja.
En waarbij de C dan een verkoop zou moeten zijn. En dan in ieder geval met het idee dat je er ook nog goed uit kan komen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, je leert natuurlijk ook, ik werk heel lokaal in Dordrecht. Heel af en toe een uitstapje. Maar je kan ook al in een voortraject heel veel dingen vragen. Ook binnen de gemeente. Wat kan ik? Dit is wat ik wil. Waar liggen de... Hè, ze zeggen niet aan de voorkant van ja, dat kan. Maar ze geven wel aan de voorkant aan van nou, kijk, wat je wil. Hier liggen de pijnpunten. En dan kan je daarover na gaan denken van hoe kan je die pijnpunten al aanpakken.
En heb je door de tijd heen ook een kort lijntje met de gemeente gecreëerd?
Ja, dat ontstaat natuurlijk.
Ja.
Want je moet met alles wat je wil, moet je toch langs de gemeente. Je moet een vergunning aanvragen. En op een gegeven moment heb je natuurlijk met dezelfde personen te maken.
Ja.
Dus dan gaat dat...
Gaat dat wat soepeler?
Gaat dat misschien wat soepeler.
Ja.
En moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook goede ervaringen in heb. Want iets kan of iets kan niet. En ook als iets niet kan, kan je ook weer door.
Ja, je ontwikkelt voor en belegt voor eigen portefeuille. Maar je beheert ook voor derden. Hoe is dat gecreëerd?
Ja, dat is eigenlijk ook dat is een beetje ook vanzelf ontstaan toen ik begon met beleggen. Dan hadden de huurders gewoon mijn 06-nummer. En in het begin vind je dat nog best wel leuk, want dan denk je, oh jee, er is wat aan de hand, word je gebeld, dan ga je het oplossen. En op een gegeven moment begint het minder leuk te worden. En dan word je op je 06 gebeld. En toen dacht ik van, nou, dit moet ik gewoon beter organiseren. Ook financieel beheer. Dacht ik van, nou, dat wil ik ook wat professioneler doen. Dus daar ben ik software voor gaan gebruiken. Ben ik gaan inrichten. Nou, gaat weer een hoop energie in zitten.
Komt daar jouw IT-achtergrond goed van pas?
Nou, misschien wel, ja. Want ook, zeg maar, ik denk best wel conceptueel. En dat is natuurlijk in de vastgoedontwikkeling heb je dat nodig. Maar met name ook natuurlijk in de IT-ontwikkeling. Ja. En ik denk, daar heb ik ook natuurlijk wel, ik heb daar affiniteit mee nog. Alleen dat ben ik helemaal, zeg maar, vanuit professioneel oogpunt ben ik dat wel kwijt. Maar toen had ik het zo goed ingericht voor mijn eigen portefeuille, dat ik dacht van ik spreek natuurlijk ook beleggers lokaal. En denk van dan kan ik dat ook voor andere beleggers gaan doen.
Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Waarom is het bij jou zo ontzettend goed dat ze het bij jou willen uitbesteden?
Het komt natuurlijk ter sprake. En dan zeg je van, hoe doe jij dat? Dan zeg ik, nou, dit is hoe ik het doe.
En, kan je daar wat over vertellen?
Bijvoorbeeld, het zijn ook hele eenvoudige dingen. Maar bijvoorbeeld heel vaak, dan wordt de huur wordt gewoon overgemaakt iedere maand. En als ze niet betaald wordt, dan gaat er misschien eens een keertje een mailtje naartoe. Maar ik probeer dat, iedere maand gaat er een huurspecificatie naar de huurders. Maar dan heb je natuurlijk ook over woningen, bedrijven, winkels. Waarbij dat is dan toch wat meer geprofessionaliseerd.
Ja.
En ook als ze dan niet betaald wordt, kan je gelijk die herinnering de deur uitsturen. En
dan allemaal geautomatiseerd.
Mocht het een keer misgaan, heb je gelijk een dossieropbouw dat je het uit handen kan geven. En dat is dan een voorbeeldje van hoe een particuliere belegger bijvoorbeeld dat voor zichzelf nooit zou doen. Want dat kost of heel veel tijd, of die software, dat is dan te duur eigenlijk.
Exact. En als je het bekijkt vanaf de kant van de huurders, vinden die het ook fijn dat je op deze manier werkt?
Dat denk ik wel. Al krijg je van huurders weinig feedback, of je moet er erg om vragen.
Ja.
Het is ook wel fijn dat als ze een keer een vraag hebben, bijvoorbeeld voor hun eigen administratie, dan kan je het ook weer snel opsturen, want het zit allemaal in je systeem. Ze vragen het, je stuurt het op.
En wat is er nog een onderdeel van, want je gaf net aan dat huurders jou dan bellen, misschien een weekend op je mobiel. Heb je dat ook op een bepaalde manier vormgegeven dat niet meer gebeurt?
Ja, dus dat waar ik zelf van af wilde, is dat ik zelf gebeld werd voor dingen die helemaal niet belangrijk zijn. En dus dat heb ik nu ook op een manier ingericht. Hè, dat je hebt dingen die gebeuren en die hebben geen haast. En je hebt echt spoed. En wat ik nu heb gedaan is, er is gewoon een noodnummer. Als er echt spoed is, nood, dan kan het altijd gebeld worden. Maar in principe gaat het via de mail of een business WhatsApp. Waarbij opmerkingen gemaakt kunnen worden of verzoeken of technische gebreken of wat dan ook. En dan wordt dat opgepakt.
Klinkt goed.
Ja, en dat werkt ook heel goed, want ik word zelf niet meer gebeld. Dus dan is dat doel in ieder geval bereikt.
Ja, ja, ja. Waar beleg je voornamelijk in?
Ik ben begonnen met in woningen. Dat doe ik nog. En die trajecten die zijn, vergunningstrajecten, die duren natuurlijk altijd even. Dus ik werk altijd een paar jaar vooruit en koop ook aan, zodat ik weet dat ik volgend jaar ook nog iets te doen heb. En mijn kantoorpand, waar ik nu in zit, een Rijksmonument wat ik heb aangekocht. En dat is mijn eerste kantoorpand wat ik heb gekocht. Of tenminste gekocht, getransformeerd tot kantoor.
Wat was het voorheen?
Het is gebouwd ooit als woonhuis. Later is het in gebruik genomen na de oorlog door een belastingkantoor. Heeft dienst gehouden als een belastingkantoor. En daarna in gebruik geweest door een kerkgenootschap.
Okay.
En daar heb ik het van gekocht.
Okay. En met een Rijksmonument, daar zitten altijd wel wat haken en ogen aan. Heb jij dat ook ondervonden?
Ja, zeker. En ik had al een klein beetje ervaring, want ik had daarvoor al een keer een pand gekocht, een Rijksmonument met woningen erin. Dus, maar dat was al in verhuurde staat. En dit kocht ik en dat moest eigenlijk helemaal opgeknapt worden. En ik wilde het ook verduurzamen. En ja, dan kom je er wel achter dat een Rijksmonument wat meer aandacht en tijd kost om daar in het vergunningstraject ook om dat te transformeren.
Neem ons eens mee, waar loop je zoal tegenaan?
Ik heb het toen aangekocht en toen ben ik eerst eens gaan zitten. Van wat wil ik er nou? Wil ik het verkopen? Wil ik het behouden? Het is een mooie plek aan de rand van het centrum, vlakbij mijn huis, grote tuin. Veel te groot voor mij, zelf als kantoor. En toen dacht ik, het enige hoe ik dit kan behouden is om de rest te gaan verhuren.
Ja.
Dus daar heb ik een plannetje op gemaakt. En ik ben eigenlijk begonnen, omdat ik ook een Rijksmonument is, van wat kan ik, wat wil ik en kan het ook? En dus een van de eerste dingen die ik heb laten uitvoeren is een Dumo-scan. Dat is eigenlijk een onderzoek naar het pand waarbij je kijkt van wat kan je verduurzamen, wat wil je verduurzamen en uiteindelijk ook wat mag ik verduurzamen.
Ja, valt het binnen de mogelijkheden.
Precies. En daar ben ik mee begonnen. En dan kom je ook heel snel in contact met het Nationaal Restauratiefonds, want die verstrekken laag renteleningen voor verduurzaming en onderhoud van Rijksmonumenten.
Hoe ziet de verduurzaming van zo'n monumentaal pand eruit?
Dit was eigenlijk echt, kon ik op heel veel vlakken verduurzamen. Er zat een hele zware gasmeter in. Ik denk en een hele oude in de kelder, een grote technische installatie met twee hele grote cv-ketels. Toen dacht ik al van dit is misschien niet zo'n goed idee. En dat was nog eigenlijk voor de tijd dat het echt iedereen gelijk overstapte naar warmtepompen.
Ja.
Inmiddels is het verbouwd en draait het allemaal op met twee warmtepompen. Er zat enkel glas in, 360 ruitjes. Uiteindelijk allemaal vervangen voor dubbel glas.
Ja, monumentenglas moet dat zijn, toch?
Dat moet monumentenglas zijn.
En dat gaat allemaal in samenspraak met monumentenzorg?
Ja, daar is wel wat. Daar is voorafgaand het vergunningstraject overleg over gevoerd. Om niet in het vergunningstraject erachter te komen dat het niet kan. Uiteindelijk heb ik een plannetje gemaakt. Ik heb een proefruitje gezet en foto's van gemaakt, erfgoed langs geweest.
En, die hebben dat goedgekeurd.
Uiteindelijk hebben ze dat goedgekeurd.
Ja, want het aanzicht kan vaak veranderen, toch? Als je van enkel glas naar dubbel glas gaat.
Ja, precies. En daar zijn ze dan, soms zeggen ze dan willen we bijvoorbeeld dat je alleen de achterkant doet en niet de voorkant. Bij zo'n verbouwing is het alles of niets.
Ja.
En dat aangezicht, dat schijnt dan anders te zijn, maar eigenlijk zie je het niet. En of als je met je neus erop gaat staan.
Dan pas.
Dus ik denk ook, daarom zijn ze ook redelijk snel, hebben ze daar toestemming voor gegeven.
Wat is er zo bijzonder aan dat monumentenglas? Want dat is anders dan gewoon dubbel glas, toch?
Ja, het bijzondere eraan is dat het dun is. Omdat het vaak in bestaande sponningen moet passen.
Dus
dat is het speciale eraan. Omdat het dan speciaal is, moet het ook duur zijn. En dat is een beetje het idee.
En je hebt hier uiteindelijk een multi-tenant gebouw van gemaakt. Je hebt verschillende kantoortjes die je verhuurt.
Ja, dat klopt. En ik had geen idee. Het was mijn eerste kantoor. En ik had geen idee. Hè, de kantorenmarkt, die ging een beetje onderuit.
Want ja.
Ook met de corona. Van mensen gaan niet meer naar kantoor. En ik dacht, oké. Ik heb voor mezelf toch echt een kantoor nodig. En helemaal een klein kantoortje van 20 vierkante meter is voor mij voldoende. En ik ben gewoon gaan verbouwen zoals ik denk dat ik het zelf voor mezelf zou doen. En toen ben ik het gaan verhuren. En nu inmiddels zit één kantoortje nog vrij. En dan is die helemaal verhuurd. Eigenlijk binnen een jaar.
Wat goed.
Alles verhuurd.
Ja, ja, ja. Het is ook wel gaaf om in zo'n monument te zitten, denk ik. Dat helemaal verbouwd is, met een grote tuin erbij.
Ja.
Aan de rand van het centrum.
Ja,
volgens mij wil iedereen daar wel zitten.
Dat denk ik. En nu moet ik in het voorjaar nog één rondje buiten maken. Dan moet nog het schilderwerk gebeuren. En dan is het helemaal voor elkaar.
En hoe lang heeft dat traject nou eigenlijk geduurd? Van de aankoop, vergunningsaanvraag, renoveren tot aan het verhuren?
Komend voorjaar 5 jaar.
Echt waar?
Ja.
Dan moet je wel een lange adem hebben om zo'n pand te kopen en dat hele proces in te gaan. Want je hypotheeklasten die blijven doorlopen.
Ja, en dat is dan wat je natuurlijk ook kan incalculeren. En dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik, dan heeft het straks 5 jaar geduurd. Nou heb ik daar ook niet, dat had veel sneller gekund uiteindelijk. Maar ik heb er ook de tijd voor genomen. Omdat ik er gewoon, het is een langdurige belegging. Ik wilde het zelf aanhouden. Ik wilde zelf kantoor houden. En dus ja, na aankoop, na een half jaar ben ik begonnen met de architect. Ja, met de vergunning aanvragen.
Er was in ieder geval geen haast bij.
Nee. En het traject met het restauratiefonds, dat duurt dan ook bijna een jaar.
Ja.
En dan mag je ook eigenlijk natuurlijk niet beginnen. Nou, dus dat kost tijd. Maar ik had het ook druk genoeg met andere projecten. Dus dat was dan ook eigenlijk niet zo'n probleem.
Dus je kocht het niet daadwerkelijk om snel rendement te maken, maar echt voor de lange duur, omdat je verliefd werd op het pand.
Ja, dat klopt. Kijk, commercieel gezien had ik misschien andere keuzes kunnen maken. Maar dat is ook wel een beetje hoe ik erin sta. Vastgoed zijn gewoon, ja, dat doe je niet voor de korte termijn. Ja. En dus ja, afgelopen jaar is het beeld misschien wel af en toe wel een beetje anders geweest. Hè, dat het vastgoed met het flippen en dat iedereen denkt voor het snelle geld.
Ja.
Maar het is met name voor de lange termijn.
Ja, dus wat je renoveert, dat probeer je ook te houden.
Ja, en ik heb ook wel woningrenovaties altijd gedaan. En dus echt bewust aankopen, verbouwen en weer verkopen. En dat deed ik ook altijd. Dat is nu is dat een beetje opgedroogd. Hè, omdat daar dat commercieel niet meer zo interessant is.
Ja, de bouwkosten zijn hoog.
Ja, dus en daarnaast dan voor eigen portefeuille.
Oké. Ja, ben je erg verrast door die... hoe ga je om met al die regelgeving die is aangescherpt? We hebben het over fiscale aanpassing, box 3, middenhuurregeling, opkoopbescherming. Hoe ben jij daar zelf mee omgegaan?
Tot nu toe heb ik er op een bepaalde manier nog niet veel last van gehad. Bijvoorbeeld die opkoopbescherming. En wat ik zei, ik koop ook altijd vooruit aan. Hè, dus dat ik even dat ik iets in portefeuille heb, dat ik nog 1 of 2 jaar door kan. Maar op een gegeven moment loop je er natuurlijk wel tegenaan. En dus nu voor mezelf denk ik van oké, die woningen, dat moet wel of ontwikkelen voor verkoop. Hè, nieuwbouw en voor verkoop. En aankopen, dan moet het wat grotere aantallen zijn.
Ja.
Om het nog onderaan de streep aantrekkelijk te houden. Maar inmiddels, ik heb dan nu mijn kantoor. Dat zou ik ook weer door willen groeien. Ik heb nog een woonzorgcentrum ontwikkeld. En dat is ook een markt die interessant is. En ook een mooie markt om voor te ontwikkelen. En ik denk ook voor de komende jaren, tientallen jaren misschien wel, om voor die doelgroep te ontwikkelen.
Ja.
En daar ben ik dan nu ook volop mee bezig. Dus ik doe ook beheer voor bedrijfsonroerend goed. Daar leer ik, en dat is ook het leuke van het beheer, daar leer ik ook heel veel van beleggers die bijvoorbeeld in het bedrijfsonroerend goed zitten. Omdat ik daar dan beheer voor doe, zie ik ook wat daar speelt.
Ja.
Wat anders is dan de woningmarkt.
Dus dan doe je daar al ervaring in op en dan kan je makkelijker die kant op gaan ook.
Precies, ja. Dus ik probeer nu wel, en dat gaat dan eigenlijk ook wel een beetje vanzelf, want je gaat automatisch ook dan weer naar ander vastgoed kijken. En dus ik beweeg wel een beetje van die woningmarkt af op het moment.
Oké. Als je kijkt naar die opkoopbescherming, naar die middenhuurregeling en het verduurzamen. Hoe verduurzaam jij zelf je woningen als je iets aankoopt? Ga je gelijk full pool voor label A+? Of kijk je wat er nodig is en doe je het minimale?
Nou, wat de moeilijkheid is dat als het leeg staat, dan pak je het gelijk beet en dan doe je gelijk alles.
Ja.
Alleen, ik heb ook dingen aangekocht in verhuurde staat. En dan loop je er gewoon tegenaan dat lastig is om daar hele grote stappen te maken. En kijk, als er enkel glas in zit en je gaat dat vervangen, en weet je, dan kan dat allemaal. Alleen, je wil het eigenlijk gelijk beetpakken en het in één keer goed doen.
Ja.
Nou goed, en dan zit je ook weer een beetje met het commerciële natuurlijk. Dat als er de lage huur op zitten, dat je dat er niet gelijk uit krijgt. Dat hoeft ook niet per se erg te zijn. Nu met die opeenstapeling van die maatregelen wordt het wel wat lastiger.
Ja.
Want je krijgt maar, voor mij is het mijn werk, mijn inkomstenbron. En dus het totaal, het ontwikkelen, het beleggen, het investeren, dat moet ook gewoon een boterham opleveren.
En, exact.
Dus dat moet voldoende zijn om ook en ook om iets over te houden, om door te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming van je bezit.
Je belegt, of althans je hebt een aantal panden ondergebracht bij de NIBC. Hoe merk je dat de NIBC met jou meedenkt wanneer je projecten start?
Je kijkt natuurlijk met elkaar naar het vastgoed, naar het totaalplaatje. En uiteindelijk wil je natuurlijk een gezonde situatie creëren. En wat daarmee belangrijk is, dat het een gezonde situatie is voor de bank, maar ook voor de belegger. En en daar ga je dan samen naar kijken van hoe je dat dan invult. En de bank heeft natuurlijk zijn marges waarbinnen het moet gebeuren. Hè, ja. Je DSCR, dat op orde is. Dat je netjes je renteaflossing kan betalen uit je inkomsten. En wat ik dan ook belangrijk vind, is dat een bank je niet over de klink jaagt door alleen naar hun eigen verdienmodel te kijken. Want vastgoed is gewoon een lange termijn belegging. Dus dan is het ook fijn dat je voor een lange termijn met elkaar kan werken.
Exact.
En als je daar dan de voorkant goed met elkaar naar kijkt, dan is dat voor beide goed.
Ja. Ben je een fan van aflossen?
Ja. En dat is ook wel, hangt natuurlijk een beetje af van wat je LTV is.
Wat vind jij een gezonde LTV?
Nou, kijk, ik ben begonnen bijvoorbeeld op 70% financieren. En dat gaat dan nu naar de 50% door het aflossen en natuurlijk door de waardestijging van het vastgoed.
Ja.
Dan werkt de tijd ook met je mee. En dan, dat is dan eigenlijk, ben ik daar dan blij mee, want dat is wel een gezonde situatie.
Ja.
Aan de andere kant wil je ook weer nieuwe projecten starten. En projecten die worden dan ook groter. En dat is ook wel een beetje hoe ik erin zit. Wat ik verdien, investeer ik weer in nieuwe stenen of in nieuwe ontwikkelingen.
Maar het kan dus ook zomaar zijn dat je je huidige portefeuille gaat herfinancieren en dan iets hogere LTV neemt om weer wat liquide middelen te creëren voor nieuwe projecten.
Ja, dat is dan nog een afweging die je maakt. Op het moment zit ik daar nu denk ik niet zo in. Omdat even naar de tijd kijken en wat er boven ons hoofd hangt van maatregelen en
wil je eigenlijk een beetje dat risico beperken?
Ja, precies. En de projecten die ik doe, die kan ik eigenlijk altijd best wel goed uitrekenen en begroten. Alleen wat er gedwongen op je afgestuurd wordt met maatregelen, daar hebben we natuurlijk geen invloed op. En ook natuurlijk renteontwikkelingen en alles, daar heb je ook geen invloed op.
Nee, dus. Daar heb je maar mee te doen en je moet meebewegen.
Ja.
Ja, dat is ook natuurlijk het ondernemen in vastgoed.
Precies.
Hoe kijk je naar het speelveld dat wordt aangepast door de overheid? Althans, de spelregels worden aangepast.
Ja.
Je bent lekker aan het bouwen, je bent veel aan het doen, ontwikkelen, renoveren voor eigen portefeuille. En dan ineens worden die regels aangepast. Ga je daar goed mee om?
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik hou heel erg van duidelijkheid. En we hebben gewoon een probleem. We hebben te weinig woningen. En de woningen die er zijn, die zijn duur. Zijn voor veel doelgroepen niet te betalen. Zowel in de koop- als verhuurmarkt. En dan denk ik van, er wordt er nu nieuw beleid gemaakt. Maar met welk doel?
Ja.
En dan worden er aan allerlei verschillende knoppen gedraaid. Fiscaal. Maar ook dingen van de middenhuurregulering. Op zich ook helemaal niet zo heel erg misschien. Alleen wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat ontwikkelaars, die gaan dan nu kijken, die willen dan nu ontwikkelen vanaf die 187 punten.
Ja.
Maar creëer je dan ook, worden dan ook de woningen ontwikkeld die we nodig hebben? Ik denk van niet, want dan ga je naar grote, dure, luxe woningen.
Valt het weer in de vrije markt, waardoor je kan vragen wat je wil.
Precies, en hoe groot is die markt, dat je kan vragen wat je wil. Maar volgens mij is het probleem dat we betaalbare woningen moeten ontwikkelen.
Ja.
Dus
Zou er, denk je, vanuit de overheid meer een stimulans moeten komen voor die sociale en middenhuur?
Ja, dat denk ik.
Hoe zie je dat voor je?
Nou, zorg er nou voor dat het rendabel wordt om voor die markt te ontwikkelen. En het wordt ook lastig gemaakt soms. Je hebt te maken met de landelijke overheid, maar ook lokaal. En bijvoorbeeld lokaal heb je weer huisvestingsverordeningen. En er staat dan bijvoorbeeld in al jarenlang dat nieuwe woningen of appartementen moeten dan minimaal 70 meter zijn. Berging, parkeren op eigen grond.
Eigen terrein, ja.
En terwijl dat we al jaren geleden, dan zie je al van je krijgt meer eenpersoonshuishoudens. Nou, maak dan kleinere woningen. Want dan kan je beter twee woningen van 50 meter maken dan één van 100 meter.
Niet iedereen heeft meer een auto. Kijk daar ook naar. Of misschien dat anders kunnen inpassen.
Ja, en doe er nou alles aan om meer woningen te ontwikkelen. Maak die vergunningstrajecten, nou, die zijn er nou eenmaal. Alleen, die zijn ook bijvoorbeeld, ik vind ook dat een omgeving veel te veel invloed heeft, inspraakmogelijkheden op een ontwikkeling. Nu hebben we gewoon nood. En dan moet er ook gewoon eventjes zeggen, nou, dit is de trajecten zoals we ze gaan doen. We beperken bijvoorbeeld ook eventjes de inspraakmogelijkheden van een omgeving. Ja. Want soms staat er één boom in de weg en wat een hoop vertraging kan opleveren. En dat frustreert niet alleen de ontwikkelaar, maar ook een gemeente. Want als ik naar de gemeente Dordrecht kijk, die hebben echt ook wel goede woonvisies, waarbij ze gewoon echt een vaart willen maken nieuwe woningen toe te voegen.
Ja.
En dus zo moet je dat met elkaar doen. Maar dan is het ook leuk als een landelijke overheid daar ook niet voor gaat liggen.
Natuurlijk, er is een woningnood en die wordt eigenlijk alleen maar groter, omdat er niet genoeg gebouwd wordt. Jij hebt zelf ook een plan ingediend om tijdelijke huisvesting te creëren. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En dat heb ik eigenlijk in opdracht gedaan van een particulier die in bezit is van een stuk grond. We hebben het over 20.000 vierkante meter. En dat ligt eigenlijk achter een dijk tussen woonwijken in. En daar hadden we een initiatiefplan voor ingediend. Om daar konden we al 160 woningen kwijt in een landelijk.
Wat voor woningen? Voor studenten, voor jongeren? Voor...
Ja, dat was eigenlijk voor een jongere, de jongere doelgroep. En dan heb je het ook over huren van 600, 700, 800 euro per maand. Een mooie doelgroep waar veel vraag naar is.
En dan iedere persoon heeft zijn eigen studio?
Ja, en dat kan ook nog meer laag zijn. En natuurlijk heb je het natuurlijk over de kleinere woningen, maar vaak zijn ze ook wel stapelbaar. En dan kan je ze van 32 vierkante meter, maar als je ze stapelt worden ze 64.
Ja, ja, ja. En, maar is dat goed gegaan? Of?
Nee, en dat komt uit de gemeente. Die heeft in Dordrecht hebben ze op zich is dat een mooie visie hoor. Daar ligt een visie om over heel Dordrecht, dat noemen ze het Stadspark XXL. En daarmee willen ze eigenlijk van noord naar zuid een verbindingsroute te maken. Helemaal vanuit de stad naar de natuur toe. En dat stokt nu af en toe. Dus als je daar op de fiets gaat, dan loop je op een gegeven moment ergens tegenaan dat je niet meer verder kan.
Aha.
En dat is eerlijk gezegd een hartstikke mooie visie. Alleen dat park, dat ligt ook gewoon over particulier grond.
Aha.
En als je ontwikkelt op de grond van een ander, dan wordt het toch lastig.
Ja,
en,
dus dat wordt opgekocht.
Dat is dan uiteindelijk misschien de bedoeling. Alleen wij hebben geprobeerd, ze willen binnen het stadspark ook 10.000 woningen realiseren. En dan met name rond de randen.
Dan komt dit toch helemaal goed uit?
Dat zou heel goed uitkomen. En dit zit ook precies in een mooi stuk. Ze willen er niet aan. En we hebben geprobeerd om een initiatief in te dienen wat ook voldoet aan hun visie. Dus niet gewoon vierkante blokkendozen, maar gewoon mooie woningjes met daken in het groen.
Ja.
Ook de ontwikkeling van het gebied. En dat je daardoor gewoon openbaar, dat je daardoor kan wandelen, kan fietsen. Maar dat er ook woningjes tussendoor staan. Maar,
vooralsnog... Valt er niet doorheen.
Nee, dus dan weet je dat ook weer.
Ja.
Mag niet, kan niet. Nou, we hebben er wel een hoop tijd in zitten. Dus dan wellicht komen we op een andere locatie en kunnen we het wel realiseren.
Ja. En met jouw bedrijf, Kidef, wat voor projecten zou je in de toekomst nog absoluut willen doen?
Ik heb dan nu mijn eerste zorgproject ontwikkeld. Een woonzorgcentrum voor 24 uur zorg. En ja, dat is wel. Ik ben nu ook met een nieuwe locatie bezig.
Hoeveel units heb je of hoeveel woning heb je gecreëerd in die eerste locatie?
De bedoeling is om daar 22 studio's te realiseren.
En die hebben allemaal aanpassingen. De gangen zijn wat breder, de deurposten zijn wat breder volgens mij.
Ja, precies. Dus dat voldoet. En dit is dan een transformatie. Dus dan heb je het nog met het huidige casco te maken. En ja. Qua indeling ben je dan nog net iets beperkt. Maar dat voldoet allemaal aan de eisen voor de ouderenzorg.
Oké, dus daar zit je focus. Dit project is afgerond, nu naar het volgende project.
Ja.
En alles voor eigen portefeuille, dat hou je?
Ja, en dan moet ik wel dat woonzorgcentrum, dat heb ik dan samen met een partner aangekocht. Dus dat doen we samen.
Ja.
En dat is ook een aannemer. En dat is in zo'n traject ook waardevol. Want mijn kennis en kunde zit met name aan de ontwikkelkant. Ja, en de aannemer zit aan de bouwkant. En zeker met zo'n transformatie is dat ook in het aankoop, in het risico. Want het ook weer op risico gekocht. Zonder zekerheid dat we daar een woonzorgcentrum konden realiseren. En,
dus... maar je wist wel dat je er... je kon scenario C, je kon er altijd vanaf voor een betere prijs.
Ja, dat was hopelijk wel. Hè. Dat was dan het, dat was dan in ieder geval... Maar dat, precies, dat was dan het idee.
Ja. Ja.
En uiteindelijk is het toch, hebben we een goed vooronderzoek gedaan. En er zat een maatschappelijke functie op. Een woonzorgcentrum moeten ze toch, moet je toch meer voor doen. Want binnen maatschappelijk kan je zoveel bestemmingen en functies realiseren. Daar zit de gemeente ook niet altijd op te wachten.
Nee, maar valt binnen maatschappelijk ook een zorgcentrum?
Ja.
Een woonzorgcentrum?
Ja.
Dat mensen daar permanent wonen?
Ja, dat is binnen met een 24 uur zorg. Valt dat dan binnen maatschappelijke bestemming? Maar je hebt natuurlijk ook een grijs gebied. Als mensen echt zelfstandig wonen, dan valt het natuurlijk weer in bestemming wonen. En een woonzorgcentrum, dat valt dan in het maatschappelijke bestemming.
Goed om te weten. Ik schrijf gelijk even mee. All right. Leuk om te horen waar je allemaal mee bezig bent. Dank je wel voor je komst. En ik wens je heel veel succes met de komende projecten.
Ja, dank je wel.
Leuk. Ja.